ik denk dat het in mei was, en begin juni, toen hebben we even gedacht aan een man, en die heette Elia. Als u uw Bijbels open wilt slaan naar Jacobus, het 5e hoofdstuk, dan gaan we nog eens even naar die man kijken. We hebben toen eigenlijk meer een korte levensbeschouwing gehouden, als ik het zo mag noemen. Nu hopen we iets te zien van de toepassing van dat leven van Elia op ons leven. En dat is natuurlijk altijd de bedoeling. Jacobus het 5e hoofdstuk. Jacobus hoofdstuk 5. Je moet altijd zien dat je ziet wat er geschreven staat. En we gaan er wat lezen. Eerst. En laat ik lezen van vers 13. In hoofdstuk 5. Het begint eigenlijk bij vers 7. Een stukje vermaning tot geduld en gebed. Wel interessant natuurlijk, hè? Want het gaat natuurlijk over gebed. Bidden. Ik weet niet wat u weet wat bidden is. Ik weet niet of dat ik weet wat bidden is. Oh, het is jammer dat Jacobus er bij u niet in staat. Goed, wij gaan inmiddels gaan we toch even verder kijken, want hij staat er wel in. Hij komt al voor de dag, soms willen ze zich wel eens verschuilen. En dan staat er hier zo, in, dat was in vers 7, ze zei dan langmoedig. En ik heb pas nog gezegd dat wanneer we wat ouder worden, ik zeg niet dat we dat bereikt hebben, maar dat we dan een beetje milder worden in relatie tot anderen. In ieder geval is dat het geval, denk ik, in mijn leven. En mijn vrouw die zegt dat dat ook zo is en die weet daar het meeste van, denk ik. Maar dat gaan we niet in discussie brengen. We gaan maar kijken wat we hier kunnen lezen. Zo langmoedig zijn. En dan lees ik hier in vers 13 dus, waar we zouden beginnen, is iemand onder u in lijden, dat hij bidde. Is iemand goedsmoeds, dat hij psalm zingen. Je ziet dus de condities waarin we leven, die kunnen een verschil maken in de uitingen daarvan. Is iemand krank onder u, wat zou die moeten doen? Nou, hier krijgt hij een richtlijn die eigenlijk eerlijk gezegd niet gekend is in het algemeen. Er staat hier duidelijk, maar daar schijnen toch velen maar een eentje vandaan te blijven. Dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente, dat ze over hem bidden en zalvende met olie in de naam des Heren. En het gebed van de gelovigen zal de zieke behouden. En de Heer zal hem oprichten en zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Beleid elkander de zonde, daar zit natuurlijk het moeilijkste. Hè? Beleid elkander, de Heer dat vertellen, dat is nog één ding, maar een ander dat vertellen. En bid voor elkander, opdat gij gezond wordt. Het heeft hier dus niet alleen maar te maken met dat mijn benen goed werken en mijn armen en de rest van het lichaam. Maar het heeft te maken met een gezonde geestelijk leven. Een gezond geestelijk leven. Hè? En dan lezen we hier het krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Ik denk toch in dat bidden dat we vaak best zelfgericht zijn. Daar bedoel ik niet direct mee dat we het zelf goed willen hebben alleen maar. Maar dat we ons eigen weg erin zoeken. Dus in plaats van de wil van de Heer te zoeken wat denk ik. En dat wat denk ik is natuurlijk een van de vloekstenen, niet hoekstenen, maar vloekstenen van het christelijk geloof. Wat denk ik? En dus dan krijgen we hier natuurlijk het voorbeeld van Elia. het voorbeeld van de Elia. Die zou zichzelf niet een voorbeeld noemen in die zin. Maar het woord van God geeft ons hem als een voorbeeld. En we gaan daar eventjes naar kijken. We gaan naar verschillende dingen hier kijken, hoop ik. Elias was een mens van gelijke bewegingen. Die gelijke bewegingen zijn natuurlijk wel interessant, hè. En dat die bewegingen, die komen we ook tegen in Handelingen. Mensen zijn mensen van gelijke bewegingen als jullie. En ze gingen ze offers brengen en zo al. Dus gelijke bewegingen. Ik stond er eigenlijk een beetje verbaasd van. Marco, dat is iets om uit te studeren. Homeopathie is het woord van die bewegingen. En dat is wel apart natuurlijk. Als je dat woord nog gaat, ga ik geen woorden uitleggen hier. Dus dan kun je allemaal er even over nadenken. Maar die gelijke bewegingen. Ja? En heeft dat te maken met, ik loop op twee benen. Ja, dat denk ik ook wel. Want dat zijn ook gelijke bewegingen. Als je tenminste niet het ene been voor het andere zet. Dan gaat dat. Maar het heeft meer te maken natuurlijk met de emoties. Het emotionele leven, het leven van het innerlijke leven dus. En in het Engelse woord heb je het woord passion. Passion. En dat is natuurlijk dat is een beetje dieper dan bewegingen. Dan zelfs dan innerlijke bewegingen. Hè? En dus Elia die was dus een man van gelijke passions, dus gelijke bewegingen van zijn ziel, van de emoties, van de dingen die er omgingen. Ik denk dat dat heel bewust hier gezet wordt, voor deze reden, dat als we teruggaan naar 1 Koningen 17, dat gaan we op dit moment nog niet doen, dan kom je natuurlijk, als je die Elia daar, die man met die kemels, haren, jas aan, mantel. En die zie je dat binnenstappen in dat paleis. En dat kun je allemaal voor je ogen zien als het ware. En die steekt die lange vinger zo uit. En die zegt tegen Agab, er zal geen regen zijn totdat ik het zeg. Nou, dat lijkt natuurlijk wel heel abrupt. En dat is waarschijnlijk ook zo. Maar toch gaat die man dezelfde bewegingen, dezelfde emotionele bewegingen als u en ik. En het lijkt soms wel eens bij mensen dat de ene die is hard en cool, hè? Wij noemen dat cool and collected, hè? Cool and collected. Maar dat valt eigenlijk meestal wel mee, of liever gezegd tegen, want iedereen is op een gegeven moment toch wel eens ergens niet waar hij dacht dat hij was. En dat was natuurlijk ook het geval met Elia. Dus als je hem bekijkt, dan zeg je, ja, hoe zit dat nu eigenlijk? Dus hij, nu staat er hier iets dat me eigenlijk wel een beetje verbaasde. Want toen hij bij die koning Agab binnenkwam, toen zei hij, er zal geen regen zijn tot op mijn woord. En dan heb ik altijd gedacht eigenlijk, ik had gedacht, daar moet je natuurlijk mee oppassen, want dat zijn namen ook, dat weet je. En toen kwam hij lelijk terecht. Maar je denkt dus, dan komt hij daar binnen bij die koning en dat hij met een boodschap van God komt. En ik zeg niet dat dat niet zo was, had dat een goede, maar er staat hier wel dat hij had gebeden. Hij bad een gebed dat het niet zou regenen. Waarom bad hij voor, mag ik het even zo uitdrukken, zoals wij het zouden zien, tegenstand? Waarom zou die bidden om slechte omstandigheden? Wie gaat daarvoor bidden? Heb je er wel eens voor gebeden? Voor slechte omstandigheden? Dan moet je toch wel hele goede redenen hebben, als je daarvoor gaat bidden. En had hij die? Ja, die had hij zeker. Als je zag de toestand die er was. Dan zeg je, ja, die man die had zeker reden om zo te bidden. Het bewees wel zijn geloof. Van alle kanten zou ik gaan zeggen. Want aan de ene kant bewees het zijn geloof van de God. Maar ook het geloof dat de zonde moest gestraft worden. En dus je ziet, veronderstel dat wij dat eens zo serieus namen in een tijd net als deze. Hoe gaan we dan bidden? O Heere, bewaar ons voor dit. O Heere, bewaar ons voor dat. Of Heere, laten we maar eens een droogte komen. Ik heb het niet direct alleen maar over het graan en de aardappels natuurlijk. Hè? Maar tegelijkertijd, hey, dat is zo. Zou je zo gaan bidden? Of zeg je, nou ja, dat doe je toch niet. Je bidt toch voor voorspoed. De mens is toch wel bezig om voorspoed te hebben. En hier komt er een man, en die is net als u en ik. En die gaat bidden, geen regen. En dat is nog een heel tijdje ook, 3 jaar en 6 maanden. 3 jaar en 6 maanden. Ik kan, het is niet helemaal een vergelijking, maar ik kan nog goed herinneren de watersnoodramp van 53. En dat jaar groeide er beslist niet veel. Ik werkte toen namelijk in Anjerolopolder. En dat was zo minnetjes een klein beetje barley en dan stond het hier en daar wat. En dat schetst dan. En voor de rest, niks. Er wilde niks groeien. En de volgende jaren kwam dat een beetje bij. Maar als jij geen gewas hebt, dan gaat het niet best. Want dan ga je niet eten. Denk even verder aan Jozef. Met 7 jaar, hè, die magere koeien, die komen er een keer aan. En nu gaat deze man, die een profeet van God is, die gaat bidden om droogte. En dan zegt het ook nog, 3,5 jaar. Nou, staat er nergens dat hij specifiek bidden, of aan bidden was, voor 3,5 jaar. Maar het zit er wel een beetje in. Als ik het zo mag zeggen. Het zit er wel een beetje in dat dit is niet zomaar voor even. Er moet iets gebeuren hier. En wanneer gebeurt er iets? Je moet, als er iets gaat gebeuren, dan moet het lang genoeg en diep genoeg gaan. Want anders gebeurt er niks, dan zijn mensen weer terug op dezelfde voet. Daar sta je van te kijken. En dat is vaak het zogenaamde geestelijke leven van de mens. Die mens die is zo weer terug bij af. Hij heeft God genegeerd. Hij gaat achter steen en hout aan, zoals de Bijbel dat noemt. En dat doet hij veelal. En dan zeg je, nou, komt er een tijd dat er helemaal... Nou, als ik nog even terug mag gaan. Ik denk even aan de oorlog van 40-45. Die heb ik dan ook meegemaakt. En dan zag hij dus mensen naar de kerk gaan. De oorlog is over. En ze gaan er weer uit. Nou zit er 8 jaar tussen 45 en 53. Als ik het goed heb. En in die tijd ging dat dus weer naar beneden. Maar met 53, daar ging het weer omhoog. En ik hoef u niet te vertellen, ik ben hier toen weggegaan in 56 naar de andere kant van het water. En wij komen wat later komen we terug. En het is, je kunt gerust zeggen, een leegloop. Een leegloop. Je ziet dus wat die mens is. Die wil wel even de help van God hebben, maar echt daarmee verder, dan moet je echt even doorgaan met de moeilijkheden. Want die komen niet van, als je zegt, en dit is natuurlijk best het, hoe moet ik dat noemen, het even... Welvaarts evangelie is eigenlijk niet eens dat, het is er al lang, dat als je maar naar de Heer Jezus komt, dan gaat alles goed. En iedereen van ons heeft dat wel ergens een keer gehoord, en misschien wel wat meer dan eens. En je verwacht dus, en ook ons bidden gaat die kant op. Hè? Heren, help, want dit en dat gaat er gebeuren. Ja, misschien heb je dat wel nodig. Ik vind bidden, moet ik eerlijk zeggen, vind ik best moeilijk soms. Of misschien wel altijd. Laat ons even het dichtbijzijnde bidden. En dan bijvoorbeeld voor de kinderen, degene die om je heen zijn, degene die je lief hebt. En dan staan er moeilijke dingen te gebeuren. En wat ga je dan doen? Heer, help ze toch. Laat ze daar toch niet doorheen gaan. Of zeg je, ja Heer, Gods weg is wel volmaakt. En het is beter dat ze er doorheen gaan dan eromheen. Dus, u weet het beste. Het is niet dat ik iemand iets ergs toewensen, maar wel dat iemand weet wat de Heer wil. Wat wil de Heer? En ik denk dat wij vaak aan het bidden zijn tegen de Heer. Dan heb ik het even over mezelf natuurlijk. Ja. Maar laten we eens kijken naar wat van het bidden. Maar hier, dit is geweldig natuurlijk. Die man die dat. Maar die gelooft dan ook, hè? Dat moet wel, want anders kon je dit niet hebben. En dan zegt hij, hij bad en er was 3,5 jaar geen regen. En dan bad hij erom en dan kwam de regen weer aan. Het regende zelfs zo hard dat ze moesten uitlopen om thuis te komen. Hè? Nou, dat is stuk van te kijken hoe God al die dingen toch in zijn werk stelt. Dan gaan we even terug naar het evangelie van Marcus. En dan gaan we naar het 4e hoofdstuk. Marcus, hoofdstuk 4. Zoek het op, het moet er staan. En we gaan eens kijken wat er hier. Ja, laat ons eerst dit maar eventjes bekijken. Dat is wel mooi. Mooi? Dat is helemaal niet mooi. Je kijkt naar het 35e vers. En dat is dat verhaal dat je van binnen kent. En, van buiten ook. Of kent van binnen niet? Ofwel, alleen maar van buiten. Nou, dat zullen we dan nog wel horen. En dus 35. En op dezelfde dag als het nu avond geworden was, zei ze tot hen, laten we het avond geworden zijn. Hè? Zie je van die bijzondere dingen soms in het woord. Hè? Het is avond geworden. Zeg, het wordt iedere keer weer avond. Hè? En het is altijd in die avonduren dat er dingen gebeuren. Dus, het is niet voor niks dat mensen willen bidden voordat ze naar bed gaan. Hè? Dat heeft te maken met de avonduren. Want wat komt er in die nacht? Want er komt een nacht na die avond, hè? Dus die avond die heeft een einde en dan krijg je een nacht. En ja, wat gebeurt er in die nacht? Dan kun je echt, je weet het niet. Als je het nou maar wist. Als je nou maar enig idee had wat er kon gebeuren. En ik denk eventjes, nou dit komt allemaal vlug naar voren. Ik denk eventjes, ik heb de A3 daar in Senegal. En die was met de landlover onderweg. En die stopte. En dus degene die erbij was, die ging om help of die iemand te halen die er... Maar het werd avond. En als het daar avond wordt, wij hebben hier een schemer en dan wordt het een beetje donker. Maar als het daar avond is, om 7 uur, bom, is donker. Maar als het om 7 uur, bom, is licht. Maar dit was avond. En de ramen van de landrover, die wilden niet omhoog. En zij zat er en ze zegt, ik zag oogjes daar gaan. Nee. Het wordt nacht. En in de nacht, dan kruipt het gedierte overal rond. En die komen kijken, is er iets te eten? He? Is er iets te eten? Ja. En als jij er nou net bent. Goed. Normaal. En dus op dezelfde dag als het nu avond geworden was, zei hij tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde. Nou, veronderstel dat ik eerst even vroeg hier aan ieder van u persoonlijk, dat ga ik nu niet doen hoor, dus daar hoef je niet mee te zitten. Maar veronderstel dat op dit moment de opname kwam. Is er dan iemand hier die zegt, ja, dan zou ik hier blijven zitten, denk ik. Wist er niet. Dus je hebt eigenlijk helemaal geen zorgen. Je hebt helemaal geen zorgen. Dus je bent verzekerd van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Daar ben je van verzekerd. Nog niet iedereen is ten volle verzekerd, geloof ik. Als ik zo even rondkijk, ten volle verzekerd. En waarom komen er dan toch vaak angsten of vrezen omhoog? Als je ten volle verzekerd bent. Nou, het is eigenlijk net zoiets als wat we hier, het verhaal dat ken je natuurlijk al lang, maar daar gaat het niet over. Het gaat over de indruk ervan, over de werking van God in je leven. Want dit is natuurlijk niet iets dat zomaar gebeurde. Er is niets dat zomaar gebeurde. is zo mooi dat de dag dat u geboren werd, toen was aan de Heer al bekend de dag dat u deze aarde weer zou verlaten. Nou, het lichaam zou misschien in de aarde gestoken worden, maar dan houdt het er nog niet op. We gaan verder. En zij de schalen gelaten hebbende, dus die bleef achter, namen mede gelijk in het schip was, en er was nog andere, waren andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind en de balen sloegen over in het schip, alsof dat het nu vol werd. Nu hadden ze toch wel reden om ongerust te worden, om bang te zijn, zou je zeggen. Is je bootje wel eens vol? Is je leven wel eens zo vol dat je zegt, dat je zit te bibberen en zegt, wat moet ik dit doen? Nou, dat kan. Dat kan. Maar is er dan reden voor angst of vrees? Nou, daar zijn we nog niet helemaal mee uit. Dus er werd een grote storm van wind en de balen sloegen over in het schip, al zo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip slapend op een oorkussen. Eigenlijk heb ik een... Ik zou het de Heer zo willen vragen eigenlijk. Sliep u werkelijk? Sliep u op één oor? Op één oor. Als je Psalm 121 leest, dan lees je dat hij slaapt niet en sluimert niet. Ja? Dus je ziet, je bent altijd in die rust, want hij is erbij. Het is natuurlijk, eventjes mag ik het even zo uitdrukken, het is te gek voor woorden om te denken dat een bootje vergaat met de schepper aan boord. Ja. Dat is, maar nu, wat is dat bootje dat ik hier zie? Kan dat vergaan met de schepper aan boord? Ja? Dat kan niet vergaan met de schepper aan boord. En dus, dat is toch wel een rust, hè? Dat is toch wel een rust. Maar dan kunnen we toch in die rust wel verder gaan. Dus, en hij opgewekt zijnde, dus er komt er een meester. Nou, is dat soms niet de uitdrukking van ons leven? Meer kan ik niet hebben. Nu is de maat vol. Ja, ken je dat? Ja. Ja, zo af en toe kun je dat. Ja, ja. Dat is. Wie is de maat? Nou. En hij opgewekt zijn. Opgewekt? De Heer is altijd opgewekt, hè? Ja, want hij hoeft niet wakker te worden. Daar zijn we het al over eens. Dus hij is opgewekt. Zou de Heer wel eens terneergeslagen geweest zijn? En hij opgewekt zijnde bestrafte de wind en zeide tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en werd grote stilte. Grote stilte. Heel bijzonder is dat, hè. Zo is de Heer bij u en zegt hij dan wel eens, wees stil tegen die storm. Ik zal één ervaring, als het ware, ik weet niet of dat een ervaring is, maar misschien wel. Ik zal nooit vergeten, dus jaren geleden voordat we hier kwamen. En ik ging op een zondagmorgen ging spreken. En net voordat ik ga spreken, er komt iemand, net voordat de dienst begint, dus komt er iemand naar me toe met de verschrikkelijkste dingen. Dat is en ik zeg, Ille, dit is allemaal voor u. Want als ik nu, ik kan hier niks mee. U zult toch moeten zorgen dat dit hart vol met vrede is. Want anders is er toch niemand anders hier zo die de vrede daarvan krijgt. En het is zo wonderlijk hoe God toch ineens alles wegneemt. Dat is gewoon die vrede van God. En dat is heel bijzonder. En dat hij zegt, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen. En er werd grote stilte. Dan zei tot hen, wat zijt gij zo vreesachtig? Waarom vreest gij? Waarom vreest gij? Vrees je wel eens? Het is, en waar vrees je om? Om de dingen, nu? Nu niet, nu zit je hier, nu zit je rustig, hè. Jawel, zoals aan de buitenkant te zien. Ik kan natuurlijk niet het hartje bekijken. Maar morgen. Morgen, dat komt eraan. Hè? Morgen komt eraan. Dat is wat. Want wat hadden we gelezen in Jacobus? 3,5 jaar droogte. Nou wisten die mensen niet hoe lang dat ging duren. Maar die zagen wel, jongens, nog geen regen. In het begin, de eerste keer dat Elia daar dat golf in ging en die ging nu weer uit. Zo, wat is dat voor moment? Maar toen de weekje niet regende, toen de maandje niet regende, waar is die man? Zie, dan wordt het ineens anders, hè? Wordt ineens anders. Zo, het ligt eraan van welke kant. In ieder geval hier, maar kijk wat hij zegt. Wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? Hebt gij geen geloof? En ze vreesden met grote vrezen, zei tot de liefst toch deze. Ik dacht dat ze me een beetje kenden. Nu heb ik ook weer een vraag. Kent u de Heer Jezus? Kent u de Heer Jezus? En zat u misschien toch wel ja zeggen. Hè? Maar in hoeverre kent u hem? Kent u hem zodat u zo uw leven aan hem over kunt laten? Dat u zegt, ja, ik heb geen zorgen. Want die zijn van de Heer. Die zijn van de Heer. Werkelijk geen zorgen, wat gaan we morgen doen? En waar gaan we morgen mee zitten? En hoe komt het dat je daar nou mee bezig bent? Ja, dan hebben we natuurlijk een heel goed excuus. Want we zeggen gewoon, ja, wat is het mens zijn, hè? Oh, zit het zo? Is dat werkelijk zo? Is dat omdat het mens zijn is? Of heeft het een andere reden? Of is het echt zoals ik dat hier begrijp? Dat er eigenlijk geen geloof is. Dat is natuurlijk wel wat moeilijk, maar ja, dat begrijp ik. Laten we even naar het volgende boek gaan, dat is Lucas. En dat is, laten we eens kijken naar het 11e hoofdstuk, dat kent u ook. Ik vertel niks dat hier niet in staat, zo. Dat kun je hier allemaal zien. In Lucas 11, daar lezen we een verhaal. En de Heer Jezus, die moet wel, ik zie zo uit om straks bij de Heer Jezus aan zijn voeten te zitten. Want ik geloof zeker alleen nog veel hoger, veel wijder, veel dieper. Om dan toen hij hier op die bergreden gaf en dat de mensen daar aan zijn voeten zaten. Dat moet wel fantastisch geweest zijn. Maar straks zo bij hem persoonlijk te zitten. Maar wat is God dan goed? Dat hij ons zijn woord gegeven heeft, zodat we in die zin toch aan zijn voeten mogen zitten. Nu. Wat een rijkdom van genade dat God ons gegeven heeft, heren. Goed. En hier heb je datzelfde weer. In hoofdstuk 11 van Lucas. Als we dat. Het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende. Als hij ophield dat een van zijn discipelen tot hem zeide. Heren, leer ons bidden. Gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Zij tot hen, wanneer gij bidt, zo zegt onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Even een vraag. Was de Heer Jezus hier een gebed aan het onderwijzen dat we kunnen gaan gebruiken? Of geeft hij hier het onderwijs aangaande zichzelf? Want als ik het goed begrijp van de schriften, dan is het zo dat we leren altijd over hem. Want alles is van hem geschreven. Dus of dat ik nu Genesis lees of een Openbaring of ergens daartussen, ik lees altijd over de Heer Jezus. En het is ook het groeien in genade en kennis van de persoon van de Heer Jezus. 2 Petrus 3 vers 18 duidelijk. Dus hier schrijft hij dus over zichzelf. Ga zo bidden. Wat bedoelt u, Heer? Wat bedoelt u nou eigenlijk? Want soms dan lees je wel iets, maar weten we dan ook wat hij bedoelt? Dus is dit hier de bedoeling dat we dit netjes met elkaar opzeggen? En niet dat ik er iets op bepaald voor tegen heb, daar ben ik niet mee bezig. Maar ik vraag me toch af. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Het brood staat al op tafel. Huh? Dus ja. Vergeef ons. Oh, nou komt het een beetje dichterbij. Vergeef ons onze zonde. Ja, dat is mooi. Het volgende is een beetje moeilijker. Zie je dat? Want ook wij, zoals je het schrijft, want ook wij. Nou, als wij vergeven werden zoals wij vergeven, dan zou ik zeggen, dan houd ik mijn hart vast. Hè? Want dat vergevingsgezinde, ja, sommige mensen zeggen nogal eens, ik vergeef wel, maar ik vergeet niet. Oh. Dat gaat niet samen. Vergeven en vergeten gaan samen. Ja, maar je vergeet toch niet wat er gebeurd is, wat er gedaan is. Ja, dat doet de Heer wel. De Heer dat kan je eigenlijk niet bij, hè. Dat is niet te begrijpen, hè. Dat de Heer iets vergeet. Dat ik iets vergeet, hè, dat is niet zo moeilijk. Ik vergeet een hoop dingen. Ben je dat weer vergeten? Hoor je dat ook wel eens? Ik in ieder geval wel. Dus dan ben ik iets echt vergeten. Ben je ook wel eens iets bewust vergeten? Nou, zowel maar even loslaten verder. Maar hier, de Heere, die vergeeft en die vergeet. En nu zomaar midden in dit gebed krijgen we dit eventjes. Hoe gaan we daarmee om? Zal ik het niet zeggen? Moeilijk. Moeilijk. Dat is best een moeilijk punt, hè. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Hé, we hoeven toch maar één dag tegelijk te hebben. Hè? Het is net alsof hij alweer een heel eindje verder is eigenlijk. Hè? Vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een ieder die ons schuldig is. Is er eigenlijk wel iemand die iets schuldig is aan u of mij? Het enige dat ik lees in de schriften van schuld is elkaar de liefde hebben. Dat is natuurlijk wel een hele grote schuld. Dat is moeilijker te bekijken. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Dat is toch wel mooi. En nu gaat hij er even verder mee. Moet je kijken. Dan zei tot hen, wie van u zal een vriend hebben? Heb je een vriend? En veronderstel, je gaat daar midden in de nacht, ga je er naartoe zitten. Wil je even opstaan? Ik heb brood nodig. Het is brood nodig. Dus, Sst, de kinderen zijn in bed. Mevrouw heeft een hekel aan als ze wakker wordt. Sst, uit die dicht. De man die gaat. Stoort weer een eentje terug en zegt, ja, maar ik moet brood hebben. Beetje luider nou, hè. Dat doet hij wel een paar keer, hoor. Ja. Ja. Komt hij maar, stil toch, joh. Nu zijn de kinderen wakker. Laat hij licht. Ja, verstoord naar huis gaan. Dan ben je een paar stappen verder en dan zegt hij, maar ik ga niet naar huis zonder brood. Ik moet brood hebben. Dus die stap weer terug. Nu betekent het dus gewoon, hij neemt het. Ik geloof wanneer we aan het bidden zijn, dat we het vaak gewoon niet menen. Het is een mooi gebedje. En het lijkt allemaal leuk. En God zal er wel heel blij mee zijn. Vraag het maar af. Maar meen je het? Meen je het? Meen ik het werkelijk wanneer ik vriend, leen mij 3 broden. Zo. En dan zegt hij, geeft hij dit aan, in vers 8. Ik zeg lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn onbeschaamdheid wil. Ik hou meer van het Engelse woord, moet ik zeggen. Weet je wat het Engelse woord is? Importunity. Hij blijft aan de gang totdat hij het heeft. En ik geloof dus dat wanneer wij gaan bidden, dat God die weet of wij het werkelijk geloven of niet. En als we toch niet geloven, ik zou wel zeggen, waarom zou je dat niet geven? Hij geeft natuurlijk al van alles zonder dat we erom vragen. Eventjes dat bekijken, maar nu hetgeen dat we om gaan vragen. Geen veronderstel, dat is een hele grote nood. En die gaan. Ja? Ja? Meen je het? Meen je het? Betekent het alles? Heb je wel eens op de knieën gegaan, als ik het even zo uit mag drukken, je kan het ook standaard doen natuurlijk. En gaan bidden tot God, en je zegt: God, ik blijf hier totdat ik heb wat ik hem vraag? Ik denk niet dat dat vaak gebeurt. En als het werkelijk brood nodig is, dan zouden we dat doen. Dan blijven we daar totdat we het antwoord hebben. En dat ligt nu in het leven van Elia. Dat zie je ook, en ik hoop dat we daar in een van de volgende keer aan toe komen, om dat nog eens te bekijken. We hebben er zomaar nog overheen gegaan, voor de zomer in ieder geval. En dat die bijvoorbeeld, die jongen van die weduwe die stierf. Nou, dat kan je nog wel herinneren. Ja. En die stierf. En dat leek het ook eerst dat, hij moest dat wel 3 keer doen. Hij moest wel aanhouden. Hij moest wel doorgaan met binnen. Totdat hij het had. En dan kijkt God naar u en mijn hart om te zien. Zou hij doorgaan? Als ik het nu niet geef, gaat hij dan door? Hoe lang gaat hij door? Hij gaat door totdat hij heeft wat hij om vraagt. Dan is het, mag ik het even zo uitdrukken? Ik weet dat is een misschien een beetje een vreselijke uitdrukking, maar het is niet vreselijk. Dat wanneer u en God het eens zijn. U en God het eens zijn. Ja, je ziet dus hier het aandringen, het volhouden, en dat is in evenwicht met het feit wat we hier gelezen hebben in het begin van dit hoofdstuk. En er staat, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dat is niet apart van het feit dat we bidden. Want als de Heer in mij leeft, dan zal hetgeen dat, zoals hij in mij leeft, zal er uitkomen en dat zal ook uitkomen in het gebed. En dat zal ook een hele levensbeschouwing zijn en dat zal ook een heel leven zijn. Dat mijn hele leven hem toebehoort en dat mijn hele leven een gebed mag zijn. Een verkondiging. Een werking van God. Dat het niet zomaar iets is. We zitten niet zomaar met een Bijbel. En we hebben niet zomaar moeilijkheden. God die leidt de weg daarin. En die wil dat we daar standvastig in zijn. En dat we op hem vertrouwen, de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. schenkt. Hij heeft zijn zoon geschonken, gegeven. Zie? Hoe zou hij ook niet met hem ons alle dingen schenken? Nou, hier. En dat zegt hij dan ook hier in vers 9. Ik zeg jullie, de bidden u zal gegeven worden, zoek en zij zult vinden. Klopt dan, u zal open gedaan worden. Zo, dat is een antwoord. Nou, dat is toch wel een bijzonder antwoord. Want wanneer die bid, die ontvangt, die zoekt, die vindt en die klopt, die zal open gedaan worden. Maar veronderstel me, u bidt dus, Heere, leid mij. En dan is de Heer bezig met die leiding. Die zegt, ja maar Heer, dit is de verkeerde kant op. Eigenaardig is die mens, hè. Want zo is de mens natuurlijk, hè. We hebben dus in gedachten, terwijl we de Heer vragen, hebben we al in de gedachten hoe de Heer ons zou moeten leiden. Maar je hebt wel eens kans dat het natuurlijk helemaal het tegenovergestelde is van wat we, gevaarlijk woord, denken. Ik had gedacht, kijk nog eens naar 2 Koningen 5, naar Naaman. Die had ook gedacht en hij was bijna erin gebleven. En hier hebben we dus het voorbeeld, ik moet wel even glimlachen hier, want die vader met die zonen die zegt, ik zou hem verbidden voor een vis een slang geven. Dat ligt er maar aan waar hij woont natuurlijk. Want er zijn plaatsen waar de kinderen blij zouden zijn met een slang, want die eten ze. Dat is goed eten. Hè? Slangen zijn goed eten. En dan heb je ook nog eens een goede riem van. Nou, dus er zijn best voordelen dan het feit in slang geeft. Maar dat is natuurlijk, ik was ook een keertje van een stam was, die gingen naar de rivier toe en daar kwamen ook de slangen. En die gingen daar blijkbaar drinken. En die wachten ook tot er bijvoorbeeld een jong hert komt. En die eten dat in één keer op. En je kun je dat niet voorstellen hoe een slang dat kan verorberen. Maar dan gaat er zo'n boel in. Dus als je die slang hebt, heb je ook een hert erbij gelijk. Zie? Ja, maar als je niet veel vlees hebt, dan is dat natuurlijk wel aantrekkelijk. Oké. We gaan... We gaan even verder. En voor het ei en de schorpioen. Indien gij die dan, moet maar kijken hoe hij dit zegt. Indien dan gij die boos zijt. Ben je boos? Zo, dat is niet zo mooi. Weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer. Zal de hemelse vader de heilige geest geven degene die hem bidden. Ik wil u gelijk even verder meenemen sinds dat we hier vlakbij zijn. In het 18e hoofdstuk geeft hij ook zo'n voorbeeld aan. Dus het komt hier even op de nadruk van het bidden. En hier geeft hij de Heer Jezus een gelijkenis. En die zegt aangaande het bidden moet en altijd bidden moet en niet vertragen. Wat een woord, hè? Traag. Traag. Bent u traag of alleen maar 's morgens opstaat? Traag. En dat betekent, je hebt moeite om het ene woed voor het andere te krijgen. Traag. Het moet wel erg zijn hoor, als je dat hebt. Maar in ieder geval, als je dat in het bidden hebt, dat lijkt hem helemaal verschrikkelijk. Ja. Dus hoe denkt u over God eigenlijk? Hoe denkt u? Wat vindt u van God? Houdt u van God? Vader, Zoon en Geest, ik prijs u met heel mijn wezen, is dat zo? Houdt u van hem? Waarom? Omdat hij zo goed is, omdat u van hem krijgt, of wat u doet, of wat is eigenlijk de reden dat u hem zou liefhebben? Maar waarom zou hij lief gehad willen worden? Waarom zou hij willen dat u hem lief hebt? Hij wil dat... dat is precies einde als wanneer je een klein kind hebt. En dan zeg je, I love you, pap. Ik hou van je, ik heb je lief. Waarom? Om wat je krijgt? Of om wie ik ben. houdt u van de Heer niet om wat hij gedaan heeft, maar om wie hij is. Het is niet voor niets dat we leren, want dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het is het hem kennen. En wanneer de meer dat we hem leren kennen, de meer dat we hem zullen liefhebben. En dan is het niet de kennis die dan opgeblazen zal worden. O Heere, wat bent u groot, wat bent u liefdevol. Ik hou van u. Ik heb niets verdiend, maar ik heb wel ontzettend veel gekregen. Maar daar gaat het niet om, Heere. Ik hou van u om wie u bent. Wie u bent. Wie u bent. Ik hoop, ik bid voor u, dat is waarom u van de Heer houdt. Om wie hij is. Al leek het dat het 3,5 jaar droog is. Na 3,5 jaar droogte, of misschien na 2,5 jaar, of na een jaar. Droogte. Droogte. Houdt u net zoveel van de Heer Jezus in de tijd van droogte. Wanneer het net is of dat de hemelen van koper zijn. En of dat de muren van staal zijn. Kunt u dan nog zeggen. Heer Jezus, lieve Vader in de hemel. Ik hou van u. Om wie u bent. Is dat niet de bedoeling van het leven met de Heer Jezus? Is dat niet de bedoeling, het leven met God? En dat is hetgene waar hij hier op doet. Dat we doorgaan niet zozeer om te krijgen wat we hebben willen. Maar als u nu zegt, wat wil jij hebben, Koop? Dan kan ik je dat vertellen. Ik wil hebben alleen maar een liefde voor de Heer. Een liefde voor de Heer en met de Heer. Hij zei het ook een gelijkenis tot hen. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad. En ze kwam tot hem, zeggende, doe me recht tegen mijn wederpartij. En er zat niet veel geld in. Ja, mijn weduwe, die kan me niet eens betalen voor het eerste uur. Voor de eerste 5 minuten. Zo, daar ga ik toch niet mee aan de slag. Blijf eens buiten. Kun je iemand zomaar buiten laten staan? Zeker, dat is een rechter. Natuurlijk kun je iemand buiten laten staan. Ik denk dat er nogal heel wat omgekocht wordt. Ook. Daar hebben ze meer aan. En hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrezen en geen mens ontzien. Zo, dat is toch wel een heel gezegd hier, hè, van zo'n man. Nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, ze zal ik wel recht doen, opdat ze niet uiteindelijk komen en mij het hoofd breken. Zo, dat is wel serieus, hè? Dat is wel serieus. En de Heer zei, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Dat is wel heel wat, hè? Dag en nacht. Die roepstem tot de Heer, stopt die? Dan ga je mee slapen en dan word je mee wakker, want je bent van hem. Dan gaat hij luisteren. Zeker. Hij weet wat je nodig en behoeft te zijn. Maar waar gaat het om? Gaat het alleen maar om zodat je krijgt wat je hebben wil? Of gaat het erom hem te verheerlijken? Dat hij verheerlijkt wordt in dit alles. Dat wat er ook gebeurt in dit leven, dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt en de Vader wordt verheerlijkt in hem. ich darf nicht die Bedulung. Ich dachte, dass ich die Bibel lese, dass das die Bedulung von Gott war. Und hoewel hij langmoedig is over het langmoedig moet worden. Langmoedig, kent u dat woord? Langmoedig. Ja, als je Nederlands onderwijst, dan ken je dat woord wel natuurlijk. Maar ken je het woord? Dat is weer een andere vraag natuurlijk.
Geduld?
Ja, dat is waar. Dat is de verklaring ervan. Maar het kennen. Het kennen. Het kennen heeft te maken, het woordje kennen. Laten we eens even denken aan het woordje kennen. Daar kom je tegen het eerst in de Bijbel in Genesis 4. En er is, Adam bekende zijn vrouw Eva. En zij werd zwanger en baarde een zoon. Er was gemeenschap. Kennen is het woordje gemeenschap. Kent u de Heer Jezus? Hebt u die gemeenschap met hem? Daar gaat het dus over. Nou, dat zijn, dus die langmoedigheid van hem, als we die gemeenschap hebben. Als je lang genoeg ergens mee bezig is, bent, dan ga je daar ook op lijken. Ik denk even, dit is jaren geleden, ik kom in een huis bij mensen. En daar zat ik te praten met de man. En daar op een hoekje van de bank, daar zat zijn dochtertje. Een jaar of 4 misschien. En die zat er. En die had een telefoon in de hand. En ik weet niet of dat alleen maar voor dochters is. Maar goed. Die zat daar. En ik keek er zo naar uit. Mijn ooghoeken. Precies de moeder. Precies de moeder. Ja, ze heeft dat de moeder natuurlijk zien doen. Hè? En die deed dat precies einde na. Iemand nadoen. Ik had natuurlijk net zo goed een jongetje zijn die zijn vader nou doet. Wij hadden toen, we begonnen, na Bijbelschool begonnen we met gemeente en we hadden een gebouw gehuurd. Gekocht. Dus zakje dit, dan maar besparen. Maar, dus begonnen we erin te prediken. En dan moest mijn vrouw, die moest op de achterste rij zitten. Want Paul, die was toen een kleine jongen van, oud was die in van 73 en dit was 576 en dan stond hij achter op een stoel, ging hij erop staan, we hadden geen grote diensten, zo, er was niet zozeer enige onderbreking, het was wel vermakelijk voor mij, maar stond hij achter op de stoel en die deed precies alles na wat ik daarvoor aan het doen was. En ik weet nog dat hij een doos nam in de kamer en dan legde hij zijn Bijbel op en hij had een gouden Bijbel en legde er wat notities op en dan sloeg hij erop, you must be born again. Dus ja, maar goed, ze doen je na, daar gaat het dus even over, ze doen je na. En het is de bedoeling dat wij, wanneer je één met de Heer Jezus bent, wanneer je een kind van de levende God bent, wat ga je dan doen? Nadoen. Nou, dat is een van de dingen dus die we hier dus leren. We gaan dat nadoen. En dat moet je wel kennen. Want je moet natuurlijk niet verkeerd nadoen. Je moet het goed nadoen. En als hij het doet, dan weet ik, dan komt het van zijn hart. Dus als ik dat na ga doen, is het niet een kwestie van alleen maar het uitwendige nadoen. Nee, dan is het een uit het hart. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Hè? En dus hier, het antwoord is ook weer zo mooi. Hè? Wat zal hij doen? Zal God geen recht doen? Ja, hij zal dat gauw doen. Ik zeg u dat hij een haastelijk recht doen zal. Doch de zoon des mensen, als hij komt, zal hij geloof vinden op de aarde? Ja, dat is ook weer een goede vraag. Hè? Ik kwam nog eventjes terug naar Marcus. We waren in hoofdstuk 4, maar dan gaan we even naar hoofdstuk 5. En het is dus niks nieuws. Dat is al lang duidelijk natuurlijk, maar de Bijbel zal toch ook voor u niet nieuw zijn. Maar wel misschien de toepassing ervan kan wat nieuwer zijn. En Markus, hoofdstuk 5. En dus een heel, we hebben vandaag vanavond het best hele bekende verhalen, maar ze komen allemaal hier op dat punt uit van, nou ja, we zullen het zo zien. En in vers 21, daar hebben we het begin, ik ga het niet woord voor woord lezen, maar u kent het verhaal dus van het dochtertje van de Heer. Dus ze staat er boven, ook nog boven. Nu zijn er hier twee verhalen. Dus er niet één, er zijn er twee. Eén is de dochtertje van de Heer en het andere verhaal tegelijkertijd, of eigenlijk ertussenin geschreven. En het is interessant als je ze doorleest, ze zijn ongeveer even lang. Ik heb niet de woorden bepaald geteld, maar wel de versen. En dan zeg ik, ze zijn ongeveer even lang. En het ene is van Jairus die komt met de noodzaak van zijn dochtertje. En het andere is van een zieke vrouw. Maar er zit wel een verschil in de twee. En het laat tegelijkertijd voor ons willen zien, hoe komen we? Hoe komen we? Nou, laten we eens even kijken. Dus hij is dus net onderweg hier zo. En daar in vers 22. En dan ziet er kwam een van de oversten der synagogen. Met name Jairus. En moet denken, dat was natuurlijk al een hele stap voor die man uit de synagoge te komen. En naar de Heer Jezus te komen. Want dan zou hij wel op aangekeken worden. Maar dat gaan we even achterlaten. Want dit was een zaak met urgentie. Dit was niet zomaar iets. Hij ging niet zomaar wat vragen doen om eens te kijken of dat hij de Heer niet kon pakken. Net als een hoop van die andere schriftgeleerde farizeeën. Maar dit was echt. Het kwam thuis, zou ik haar zeggen. Als je dus de aandacht wil hebben, dan moet je ergens een beetje dieper grijpen. En wanneer God uw aandacht wil hebben, dan maakt hij het je niet allemaal makkelijk. Dan vraagt hij uw aandacht door een moeilijk iets. En dat zie je geregeld weer. En krijgt hij ook die maximale aandacht van deze man, Jairus. En die zegt, hij viel aan zijn voeten. Hij viel aan zijn voeten. Dat toch wel een hele betekenis. Hè? Dus die man die was, je zou kunnen zeggen, hij was ten einde raad. Of, er was geen andere raad meer voor hem. Er was geen andere hoop meer voor hem. Er was niets anders dat hij nog kon doen, kon opzoeken, of dat hij nog mee verder kon. En daar heb je die man, die komt nou tot Jezus. En bad hem zeer zeggen dat mijn dochter die ze naar uit als steek, bidt u dat gij komt en de hand op haar legt. Hij heeft al gezegd, het moet natuurlijk. Dat als we tot de Heer komen, dan hebben we meestal al wat hij doen moet. Hè? Niet volmaakte, maar doen wat ik denk. Dan zal het wel goed komen. Opdat ze, hoeveel meer zou God ons niet geven als we het allemaal aan hem overlieten? Zou het er niet veel beter gaan? Zie, we hebben natuurlijk. Maar ja, dan hebben wij, zijn wij wel het regie kwijt natuurlijk. Hè? Dat we even zo goed helemaal niet hebben, al denken we dat wel eens. Dus hij ging met hem. En een grote schaal. Nou, dat wonderlijk hoe die mensen toch er weer gaan bij zijn. En ze verdrongen hem. Ze verdrongen hem. Dus dat was echt de moeite van de menigte waard. Hè? En hier zo, dan gaat hij verder. En dan ziet hij, dan komt er een beproeving. Dan komt er een interruptie. Want ja, nu gaat het goed komen. Want de Heer Jezus die gaat mee. Dus hij had al eerder gehoord van wat de Heer Jezus gedaan had natuurlijk. Dus nu gaat het wel goed komen. Even wachten. Want dit gaat te vlug. Dit gaat beslist te vlug. Dit moet niet zo vlug gaan. Dit moet iets langer duren. Heb je ook die neiging om het zo vlug mogelijk achter de rug te hebben? Je hebt een moeilijkheid en dat moet zo snel mogelijk opgelost worden. Niet alleen als je achter de computer zit, maar in het gehele leven. En die computers die zijn zo snel, maar ze kunnen zo gruwelijk langzaam zijn dat ze je gewoon kunnen tergen natuurlijk. En ik moet altijd denken aan dat boek dat ik gekregen heb van Mark, onze zoon Mark. Ja, is ook nog, die is, heeft ook onderwezen computer destijds. En ik begon toen met mijn eerste computer. En dus hij gaf me, dat heel dik boek is dat. En ik heb de eerste en de middelste pagina gelezen. En dat is Windows for Dummies. Heel intelligent boek. En dus, een van de mooie dingen die ik wel in vond was dat, nou, voordat u de hamer neemt. Kijk. Dat is nou goede raad. Die had ik nodig. Zie, er is maar één zinnetje dat werkelijk mijn aandacht trok. En dat was dat zinnetje. Nou, voordat u de hamer neemt. Dus voordat ik de hamer neem, bel ik wakker. Nou. Een zekere vrouw die 12 jaar de voet van bloed gehad had. Nu ontbreekt dit hele verhaal onderbreekt ineens. Die urgentie die hier is. En die er ook werkelijk is. In ieder geval, zoals wij dat zien. Zoals de mens dat ziet. Hebt u iets in uw leven dat echt urgent is? Want als ik daar vandaag geen oplossing voor heb, dan is het echt over en uit. Zo urgent kan het zijn. En dan wordt het onderbroken. Net wanneer u goed, heb je dat trouwens ook wel eens wanneer u aan het bidden bent. Oh, de buurvrouw hier, die zegt, dan gaat de bel. Dat kan. Nou, die kun je gerust laten gaan. Want die komen nog wel een keer terug. Ik zal nooit vergeten dat ik gelogeerd was bij de onderdirecteur van de Bijbelschool, Mr. Breeden. En we hadden lekker gegeten, dat deden we altijd op de Bijbelschool dan, als er een conferentie was. En dus en we gingen daar van de zaal op naar het huis toe. Hij zegt, kom, dan gaan we eerst lekker een dutje doen. En zegt, als er iemand belt, dan bellen ze nog wel een keer. Die was dus niet zo nieuwsgierig als dat sommige mensen kunnen zijn. En die zouden ervoor wakker blijven. En een zekere vrouw, dus die 12 jaar, dat moet je niet even mis over denken. 12 jaar. 12 jaar. 12 jaar niet gebogen. Pijn. Ziek. Veel geleden. En moet je kijken hoe dat hier staat. Veel geleden had van vele medicijnmeesters. Dus ze was naar heel wat doktertjes geweest. En die waren maar aan dokteren, maar die konden er niet goed dokteren. Het werd niet beter. Ze had geen baat. Maar met welk het veel eer erger geworden was. Ik weet van iemand, en die nam medicijnen voor iets. En tenslotte, het ging toch niet goed. Druk leven ook en zo aan. Die is ineens opgehouden met alle medicijnen. Ineens. Het heeft wel een paar dagen heel erg gewoed. Maar nadien was ze veel beter. En van de kwaal heeft ze langzaam wel last niet voor. Zegt niet dat alles over was. Maar je ziet soms. Dit is nou, we lezen dit gewoon hier. Hè? Houd er even rekening mee dat soms wat er gebeurt. Nou, we gaan verder. Dus deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achter en raakte zijn kleed aan. Want, ze zeiden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. Wat een intensiviteit hier is, hè. Wat een verhaal, hè. Zie je die vrouw, zo. Die hele menigte daar door proberen te dwingen. Die is al gekromd. Ze heeft al pijn. Het is al moeilijk. Maar er is maar één ding dat ze naar uitziet. En ze wil de Heer Jezus aanraken. Zelfs al kan ik zijn mantel aanraken. Dan zal ik gezond zijn. Weet je wat ze deed? Weet je wat ze deed? Ze geloofde. Ze geloofde. Hebt u ook wel eens zo geloofd? Ze geloofde. Er was dus geen bidden, zover als wij dat hier zien. Er was geloof. Er was geloof dat alle gebed voorbij ging. En terstond. Terstond. Dat is een van de uitdrukkingen van Marcus. Het is het woordje terstond. Is de fontein van haar bloed opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. Even ertussendoor een vraagje. Veronderstel dat ze de Heer Jezus een paar jaar geleden tegen had kunnen komen. Veronderstel dat ze na 3 jaar dit tegengekomen was. Ziet u het? Waarom duurde het zo lang, hè? Dat zou je toch ook afvragen, net als bij de Israëlieten in Egypte. Waarom, ze schreeuwde God, waarom liet hij dat zo lang? Als je dus dat eerste gedeelte van Exodus leest, maar God, waarom hebben ze niet eerder geholpen? Nou, lees maar een beetje verder, dan kom je er wel achter. Dan kom je er wel achter. Waarom heeft God je niet eerder geholpen? Nou, denk eens even na. Dan kom je wel achter. Daar zijn niks mee gedaan, hè? Nee. Ze zijn nog maar even onderweg en daar begint het al. En hoe vaak hebben we dat niet gezien in het leven van mensen die zogenaamd tot de Heer Jezus komen. En ze zijn nog maar net even op weg. En dan moet je nog maar eens lezen, de 4 verschillende gronden dat het zaad in gezaaid wordt. En dan zie je al hoe het werkt. En daar zijn ze. Oh, ik weet niet hoeveel dat ik er heb zien komen in de tijd van het evangelisatiewerk dat we gedaan hebben op plaatsen. Prijs de Heer, oh geweldig, halleluja. Een week later. Een maand later. Weet u, in 1970 ben ik naar voren gegaan in de Billy Graham Crusade. Weet u wat ze toen zeiden? 2% van degenen die naar voren komen, gaan werkelijk door. Moet u luisteren. Dat is wel 44 jaar geleden. Zou ze nog 1% over hebben? In die tijd, in die 2 weken zouden er 1500 naar voren gekomen zijn. Zouden er nog 25 over zijn? Ik heb dan, het is alleen maar iets wat ik zeg hier zo tussendoor. En er stond Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de scharen en zei, wie heeft mijn kleding aangehaald? Nou, ja, eventjes wachten. Je ziet toch wel, dus een hele menigte hier. Die zijn toch allemaal aan duwen en trekken. Kun je je voorstellen hoe de Heer Jezus gekeken heeft? En dit zei hij. Er is kracht van mij uitgegaan. Iemand heeft die bron geraakt. Die bron. Dat je ook denkt aan die Samaritaanse vrouw. Die kreeg uit de bron van het leven. Die levende bron. En die ging naar huis en werd nooit meer dezelfde. Hier. Uit de bron. Er is kracht van uitgegaan. Hoe werkt dat? Wel, hij is het leven. En wanneer hij in je leeft, is die kracht in je. Hé, dat is bijzonder. Dat is bijzonder. Maar, er is wel een vraag bij. Geloof je dat? Geloof je dat? Ook in die keer dat het zo moeilijk is. Of zullen we zeggen, juist wanneer het moeilijk is. Lees nog even verder hier. Hij zag gewoon bom om haar te zien, die dat gedaan had. Hij zegt ook haar, hè. Hij wist natuurlijk al lang. Ja, dat is zo mooi, hè, de Heer Jezus, die kijkt zo. Dat hij zegt, wie zou dat dan toch gedaan hebben? En hij wist het al lang. voice that time. But what a liefdevolle Heer is, he who liefdevol eigenlijk bezig is. En de vrouw vrezende, bevende, wetende wat er al geschied was, kwam een wiel van hem neder en zei hem al de waarheid. En hij wist het al. En dat is je man trouwens wel. Ga, haal je man. Ik heb geen man. Dat heeft netjes gezegd, je hebt het waard gehad. Zo. Als je zo even je doopzeel van lichten, hè? Dat heeft net zo lief niet, denk. Nou ja, als het tussen hem en mij is, dan vind ik het nog niet zo erg, hè? Maar staan er nog een hele menigte rond op zo staan, dan is het nog wel anders. Maar in ieder geval, we kijken wat de Heer Jezus zegt. Oh, oh, oh. Is dat niet mooi? Hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Wist je dat? Dat je geloof je kon behouden? Je geloof heeft je behouden. Dat is mooi. Dat is wel heel rijk. En moet je kijken. Oh, maar we zijn er nog niet. Even wachten. En terwijl hij nog sprak. Er kwam er van dat van de Joodse. Uw dochter is gestorven. Te laat. Laat alles maar naar rust. Te laat. Oh, te laat. Nee. Het begint pas. Het begint pas wanneer we gestorven zijn en vertrouwen op de levende God. Dan is het niet te laat, dan is het het begin. Zo mooi dat Elia, die geeft helemaal dat beeld zo, hè. Wijst zo helemaal al die kanten op, hè. Zo schitterend dat we mogen zien wat God doet in het leven. Hier zo. En dan geeft hij deze woorden. Vrees niet. Geloof. Alleen. Geliefde, is er iets eenvoudigers dan wat we hier verteld worden? Niet vrezen, alleen maar geloven. Wat staat er voor je? Waar zit je mee? Wat ben je voor aan het bidden? Schiet het al een beetje op? Hoe lang ben je er al voor aan het bidden? Ik kreeg gisteravond nog een berichtje van onze dochter en daar zit de moeilijkheid daar. En, wat gaat er gebeuren? Wel, niets dat niet in de hand van de Heer is. Niets. Vrees niet, geloof alleen. Vrees niet, geloof alleen. Zeg, hoe groot is uw God? Mijn God is zo groot. Zo sterk en zo machtig. Zonder die kleine Indianen mannetjes. Dan stonden zo. Sterk en zo machtig. Jouw God ook zo van? Ik vind een andere God. Huh? Maar. Wat is de bedoeling. Van de Heer. Met uw leven. Heel eenvoudig. Dat u hem gelooft. Hem gelooft. Hem vertrouwt. Aanneem wat hij zegt. Wat een eenvoud is dat, hè? Wat een eenvoud. Ga nooit weg van de eenvoudigheid die er in Christus is. Dat deed Eva. We worden ervoor gewaarschuwd in 2 Korinthe 11. Ga niet weg van die eenvoudigheid die er in de Jezus is. Hemelse Vader, wie kan er het leven voortbrengen uit de dood? Onze Heer, het Evangelie zegt ons, hij is gestorven, begraven en opgestaan. En wij, ik, met hem. Gestorven? Ja. Begraven? Ja, de Heer die heeft zelf gedaan. Opgestaan? Ja, er is geen ander leven. O Heer, wat bent u groot. Al de weg geleid naar mijn heiland. Wat zou ik verder nog vragen? Wat heb ik verder nog te zeggen? Dat ik zo op u mag vertrouwen. Heere, neem gij mijn hand. Want van mezelf ga ik verkeerd. Maar ik dank u. Lieve Heer, ik dank u. Dat u mij verder neemt. Dank u. Dank u, dank u. Dank u, Vader. Dank u, Heilige Geest, voor uw liefdevolle werking. Dank u, lieve Herder, lieve Heer Jezus. Dank u ook voor deze avond. En bid gij, dit zal uw zegen voor ieder persoonlijk en altijd samen. In Jezus' naam. Amen.